U luistert naar het NPO Radio 4 Zomeravondconcert met Christiaan Kuivenhoven in gezelschap van de logegast.
Inderdaad, het is pauze hier. Mijn logegast is reeds naast mij gaan zitten, Ted van Lieshout.
Ik ben er weer.
Je bent er weer. Schrijver en dichter, winnaar van 8 zilveren griffels, 1 gouden griffel, de Theo Thijssenprijs, Woutertje Pietersenprijs voor de jeugdliteratuur. Je schreef 2 romans voor volwassenen, gaan we het zo meteen over hebben. En volgende maand verschijnt jouw nieuwste dichtbundel Onder mijn matras de ert.
Juist.
Laten we het ook daar zo meteen over hebben. Maar eerst even dit. Eerste deel van dit concert.
Ik vond het een gedurfde keuze.
Ja?
Om te beginnen met een minimal music stuk. En dan eindigen met iets wat ik ervaar als heel erg klassiek.
Ja.
Een klassiek gezang, volgens religieuze regels eigenlijk nog. Het zijn allemaal religieuze liederen. Met alleen maar piano en natuurlijk een zware stem. Die man is 70, dat zou je hem niet geven, hè, als je hem hoort zingen.
Nee, zeker niet.
Nee,
je hoort wel dat de stem geleefd
is. Ja.
Rijp, heel rijp. Maar ja, ik zei het net tegen de luisteraar. Je voelt toch het meesterschap, hè, bij zo iemand. Je hoort het, je voelt het. Of tenminste, ja, dat heb ik. Heb jij
het
ook?
Ja, ik heb over hem gelezen. Hij is ook docent, dus hij zal het ook wel weten hoe het moet.
Ja.
Dus daar twijfel ik ook niet aan. Ja. Nee, hij maakt diepe indruk bij het publiek hier.
Ja, jij zei aan het begin van de uitzending, muziek heeft niet een enorme betekenis in mijn leven. Dat wil zeggen,
toen ik jong was wel. Toen ik jong was wel.
Ja.
Toen luisterde ik naar heel erg veel muziek, maar dat was dan popmuziek.
Mm-hmm.
En ik heb zelf op een gegeven moment wel de overstap gemaakt naar klassieke muziek, omdat ik daar niet in ben grootgebracht. Dus ik ben, ik zal het maar eerlijk zeggen, gewoon begonnen bij de A van Albinoni.
Ja.
Toen de B van Bach, de C van Chopin, de D van Debussy. En zo ging het door.
Toen ben je gewoon een heel alfabet.
Ja, ik geloof dat ik alleen de E heb overgeslagen, omdat ik daar geen componist bij wist.
De E?
Maar Fauré, Gershwin.
Ja.
Dus ik kwam een heel eind.
Ja, zo kom je erbij. Elgar, Edward Elgar.
Kijk.
Die ga ik nog inhalen. Ja, ik moest ook even nadenken, hoor. Nee, niet zo makkelijk. Maar je zei wel dat je toch eigenlijk meer van het gesproken woord bent. Heeft dat met je vak te maken, dat je dicht?
Waarschijnlijk is dat wel gebeurd. Maar voor mijzelf vind ik het gesproken woord prettig als omgevingsgeluid. Ik vind het niet fijn om bijvoorbeeld op een feest rond te lopen en dan iemand met wie ik praat niet te kunnen verstaan, omdat er zoveel geroezemoes is.
Ja.
Dus niet in die zin, maar als ik thuis ben, vind ik het fijn dat er stemmen op de achtergrond zijn. Als me dan iets opvalt, dan ga ik even luisteren en dan ga ik weer door met de dingen die ik aan het doen ben.
Ja, in tekst, in gesproken woord, zit natuurlijk ook altijd een bepaalde maat van muziek. Er zit melodie in,
intonatie,
adem, ritme.
Zeker. Ik heb natuurlijk ook liedjes geschreven, onder andere voor Sesamstraat en het Klokhuis. En dan is het ook belangrijk dat je rekening houdt met het feit dat zo'n tekst op muziek moet worden gezet.
Ja, gedichten, hè? Jouw nieuwste bundel komt volgende maand uit.
Mijn eerste?
Nee, je volgende bundel.
Ja.
Onder mijn matras, de ert. Nou,
juist.
Die titel doet meteen denken natuurlijk aan het beroemde sprookje, de prinses op de ert.
Dat heb je dan heel goed. Het gaat over een meisje van haar 8e tot haar 15e. Die ontsnapt in zekere zin aan de kinderwereld en langzamerhand, als het ware, de volwassenwereld in wordt gedwongen. En daar gaat ze op de een of andere manier mee om. En heel veel kinderen, zeker pubers, die hebben wel een beetje een verongelijkt gevoel dat niemand ziet hoe bijzonder ze zijn.
Mm-hmm.
Nou, en daar staat eigenlijk de titel voor, Onder mijn matras de ert. Maar ja, niemand ziet het, die ert die daar ligt.
Nee. Hoe ging het ook weer in dat sprookje? Die prinses die ligt op die ert met een heleboel matrassen daarbovenop en zij moet...
Nou ja, het feit dat zij dus niet kan slapen omdat ze op iets hards ligt, dat maakt dat ze een prinses is. Want mensen die niet zo fijngevoelig zijn als prinsessen, die slapen daar gewoon doorheen.
Ja,
die voelen die ert helemaal niet.
Die kunnen dat niks deren.
Precies.
Ik zou daar gewoon doorheen slapen. Maar goed, ik word dan ook nooit een prinses.
Nee, precies.
Ja.
Ik deed geen oog dicht, ik.
Nee, jij zou wakker blijven. Je zei net, het gaat over een meisje dat de volwassenheid in gedwongen wordt. Waarom kies je dat woord gedwongen?
Omdat ik even geen beter woord wist. Maar ik had ook een heel ander woord kunnen kiezen. Het is meer dat ze ook die kinderwereld uit wil. Ze gooit al de poppen weg. Hè, omdat ze ook klaar is om groot te worden. En ze wil ook groot worden, zoals alle kinderen in zekere zin. Maar de sprookjeswereld die je verlaat als je de kindertijd uitgaat, die wil je eigenlijk niet helemaal achterlaten. Dus die probeer je als het ware mee te nemen, maar dat kan niet. Die moet je op de een of andere manier toch een beetje achterlaten, vanwege alle problemen die ook op je afkomen als je wat groter wordt. Ja. En in dit geval is dat bijvoorbeeld de scheiding van haar ouders, hè, waar ze, ja, dat krijg je op je bord, als het ware, geworpen. En dan moet je maar mee zien om te gaan.
Ja, groot thema, de scheiding van ouders. Hoe moet ik de bundel zien? Zijn het losse gedichten die dus eigenlijk verhalen doorlopen? Of staan de gedichten heel erg op zichzelf?
De gedichten staan gedeeltelijk op zichzelf, maar ze hebben wel een rode draad. Namelijk dat het over hetzelfde meisje gaat. Ja. Alleen steeds op een verschillende leeftijd.
Ja. Heb je de bundel bij je eigenlijk?
Ja, voor zover. Hij bestaat natuurlijk nog niet. Dus nee, het boek is er niet. Maar ik heb natuurlijk wel de losse gedichten.
Wil je er iets uit voordragen? Zeker. Of wil je eerst naar de muziek die je hebt meegenomen?
Je mag het zeggen.
Nou, je hebt al een gedicht voor je.
Dit is dan het scheidingsgedicht.
Oké.
Papa en mama willen uit elkaar en ze doen net of het onze schuld niet is. Maar natuurlijk is het dat wel. Wij hebben ons bord niet leeg gegeten. Wij zijn niet op tijd naar bed gegaan. We hebben niet gehoorzaamd. Wij doen niet genoeg ons best op school. Papa en mama hadden nooit verwacht dat ze zulke teleurstellende kinderen zouden krijgen. En daarom gaan ze nu scheiden. Ze gaan waarschijnlijk ieder met iemand anders proberen nieuwe kinderen te krijgen die minder mislukt zijn. Nou, jullie twee doen je best maar. Betere kinderen dan wij bestaan niet, kunnen niet geboren worden. Als wij hadden geweten dat we bij zulke ruziende ouders geboren zouden worden, hadden we minder verstand meegenomen met onze geboorte. Maar het is nu eenmaal zo. Als jullie de hele tijd ruzie blijven maken, gaat mijn broer en ik net zo lief ergens anders wonen. We hebben misschien geen recht op wijze ouders, maar we hadden er wel op gerekend. We kunnen ook er naar blijven verlangen, al begrijpen we dat dat geen zin heeft. Dus ga maar uit elkaar. Wij geven er toestemming voor. Nou, het ging even. Dat kwam dat er niet zoveel licht was. Dat
Nou goed. Maar volgende maand komt het uit. En
dat kan iedereen zelf lezen.
Precies. En het is een gedicht met nogal wat thema's. Nogal wat emotie daarin. Het kind dat in eerste instantie schuld ervaart om het probleem dat de ouders met
elkaar
hebben.
Nou, dat is natuurlijk wel enigszins sarcastisch bedoeld.
Is dat zo?
Ja.
Ik vond het dramatisch.
Of vond je het dramatisch? Ja. Nou, het is meer dat ouders zeggen, het is jullie schuld niet. Het is iets tussen papa en mij. Maar als kind heb je dat gevoel natuurlijk helemaal niet.
Nee.
Dat je er wel mee te maken hebt. Alleen in dit geval is het een soort woede-uitbarsting, zou je kunnen zeggen.
Ja. En in het gedicht draait het kind het vervolgens om. Ja. Dat hij zegt, hey, jullie kunnen wel zeggen dat wij de slechts mogelijke kinderen van de wereld zijn.
Dat is het sarcasme erin. Ja. Hè, van, ja, jullie denken dat het zo is, maar het is heel anders.
Het is precies andersom.
Precies.
Ja. Leef jij je in die beleefwereld van die kinderen in? Is bijvoorbeeld zo'n situatie iets wat je uit eigen ervaring kent? Of is het iets wat je inbeeldt?
Nee, in mijn geval, mijn vader is overleden toen ik 7 was. En mijn moeder was dus weduwe. Ja. Dus ik heb die situatie niet meegemaakt. Maar hebben wel ingeleefd in wat kinderen overkomt. En natuurlijk, ja, ik ben inmiddels ook alweer op leeftijd. Ik heb het inmiddels zo vaak gehoord dat ik het me wel enigszins eigen heb gemaakt.
Ja.
Dus ik heb wel het vertrouwen dat ik me voldoende in kan leven om daar waarachtig over te schrijven.
En is dit nou een gedicht dat een kind ook kan lezen wat jou
betreft?
Zeker.
Ja. Ja. Ik denk ook dat veel kinderen, als ze 12 zijn, zich erin kunnen herkennen. En in ieder geval, ik heb het al eens eerder voorgelezen op een dichtersfestival, en bijna iedereen kon zich erin herkennen.
Ja. Ik gelukkig niet, want ik heb geen gescheiden ouders. Maar goed,
En je bent zelf ook nog niet gescheiden?
Nee, ik ben zelfs nog niet getrouwd. Maar dat,
wie weet
wat de toekomst ons brengt.
Ja, je weet het maar nooit.
Zeg, je hebt muziek meegenomen, want dat vragen we altijd aan onze logegasten.
Mm-hmm.
Muziek van Klaas ten Holt, de lieder uit Zwarte Sneeuw.
Wow. Ja, ik dacht, ik kan er wel een ander stuk uitkiezen. Maar er zijn van die melodieën die klassiek aandoen, zou je kunnen zeggen. Of klassiek van structuur zijn. En die je eigenlijk maar 1, 2 of 3 keer of 13 keer hoort als het de serie is op de televisie.
Ja.
En daarna nooit meer. Ze worden nooit meer gedraaid. En er zijn toch wel een aantal liedjes, begintunes gemaakt van programma's die zo waanzinnig mooi zijn. Dat het zonde is dat je die nooit meer hoort. En daarom dacht ik, laten we dan nu, als ik nu echt de kans heb om naar te vragen, iets nemen wat ik prachtig mooi vind. Moet ik eventjes kijken. Het is van Zwarte Sneeuw.
Ja.
Dat is een serie uit de 90 jaren. Als ik me niet vergis, dan moet ik eigenlijk eventjes kijken.
Dat zoeken we nog wel even op. Dat kan iedereen gewoon googlen of dat precies klopt.
Ergens opgeschreven. Nou ja, kan ik nou niet vinden.
Ja.
En het is een heel erg mooi opgebouwd stuk. Het duurt niet zo lang, dus luister maar. En heel veel mensen zullen het nog herkennen uit die tijd.
Ted, nou moet ik je iets bekennen.
Oh.
Ik hoor van de regie...
Dat we het niet hebben.
Dat we het niet mee hebben.
Oh.
Wat vreselijk.
Heb je iets anders? Of helemaal niks?
We hebben elkaar. We kunnen nog even verder kletsen.
Oh, jawel.
Ontzettend stom natuurlijk. We gaan ons best doen, hoor ik net, om het op een of andere manier even op te zoeken. Maar we hebben muziek ingeleid die we niet gaan draaien.
Oké, je kan het even vinden op YouTube, want daar is het nog wat. Maar dat is geen mooie versie.
Nou, goed. Dit soort dingen kunnen gebeuren. Ja, we zijn live. Terug naar jouw werk.
Oké.
Je bent aan het bladeren. Is het zo dat je nog dat je bladert omdat je nog een ander gedicht wil voorlezen?
Ik ben nog steeds te zoeken naar het vel papier, maar het hoeft al niet meer.
Nee, nou, wie weet dat er gieter op kan zoeken. Zeg, je staat bekend als een kunstenaar waarbij het anders zijn een belangrijk thema is.
Zeker.
Wat is anders zijn?
Anders is anders dan de anderen. Er is een soort gemiddelde, zou je kunnen zeggen, van wat men verwacht dat iemand is. En zodra je dat niet bent, wijk je af.
Ja.
En bijvoorbeeld, normaal is een man die op vrouwen valt, of een vrouw die op mannen valt. En zodra je dat niet doet, dan is dat iets opmerkelijks. Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks verhalen, ook niet op televisie bijvoorbeeld, waarin een vrouw verliefd is. En als dat zo is, dan heeft dat een bepaalde reden. Dan speelt dat een rol in de film bijvoorbeeld.
Ja.
Terwijl als een man op een vrouw verliefd wordt in een film, dan hoeft dat geen reden te hebben. Dan is dat normaal.
Ja, ja. Is dat iets wat jij zelf ervaart? Dat je anders bent?
Nou ja, ik ben natuurlijk homo. Dat ben ik al heel lang.
Ja. Ik vind dat heel normaal hoor. Maar ik denk een heleboel mensen ook. Maar ik vind het wel interessant dat je zegt, in films, dus in dat soort waar stereotypen vaak bevestigd worden, kom je het wel op die manier tegen die jij zegt. Dat het als speciaal wordt gezien. Een verhaallijn.
Ja, of het is de kapper, of het is een vriend van de vrouw. Maar het gaat nooit, zonder dat het de reden heeft, over bijvoorbeeld een homoseksuele man die een relatie heeft. Op het moment dat dat zo is, is dat bijvoorbeeld omdat hij gechanteerd moet worden, of omdat hij, weet ik veel wat, omdat hij AIDS moet krijgen of iets dergelijks, dan is daar een reden voor. Maar gewoon een verhaal over een homoseksuele man, zonder dat dat verder een reden heeft, of dat dat onderdeel is van het verhaal, dat gebeurt eigenlijk niet.
Ja. Nog een heel bijzonder onderwerp in jouw werk, dat zijn natuurlijk je twee romans die je hebt geschreven voor volwassenen. Mijn Meneer uit 2012. Een schuldig kind dat dit jaar is uitgekomen.
Ja.
Kun jij in je eigen woorden vertellen waar die boeken over gaan en in welke verhouding ze tot elkaar staan?
Een aantal jaren geleden wilde ik een verhaal schrijven over de manier waarop men, de maatschappij, omgaat met pedofielen. Ik heb in mijn jeugd, toen ik een jaar of 11 was, een relatie gehad met een volwassen man. En dat heeft wel invloed op mij gehad, maar ik heb daar, geloof ik, niet zoveel schade van ondervonden. Het is in ieder geval niet zo dat ik destijds van de fiets ben gerukt en de bosjes in ben getrokken en toen ben misbruikt. Ik ben gewoon zelf meegegaan.
Mm-hmm.
Ik dacht, de maatschappij doet daar zo hysterisch over. Als ik nou eens gewoon mijn verhaal vertel, gevat in een roman, in een verhaal, Dan kunnen mensen lezen over hoe dat nou zo ongeveer in zijn werk zou kunnen gaan. Natuurlijk gebeurt het ook dat kinderen wel worden meegerukt. Maar in de meeste gevallen gebeurt dat niet. En is het iemand in je omgeving waar je langzamerhand onder de invloed van geraakt.
Mm-hmm.
Nou, dat boek heb ik geschreven. Dat was toen een best een doorslaand succes. Het is veel verkocht.
Mijn Meneer maar, is dat?
Dat was Mijn Meneer, ja. En ik kreeg daarna wel voortdurend de vraag van hoe is het nu verder gegaan met die jongen? Wat voor invloed heeft die relatie gehad op de verdere loop van zijn leven? Want Mijn Meneer eindigt ook in dezelfde zomer. Dus het is maar een heel kort tijdsbestek dat behandeld wordt.
Okay.
En toen dacht ik, nou, dan moet ik daar misschien ook eens over inschrijven. Dat heb ik gedaan in Schuldig Meneer, wat dit jaar is uitgekomen.
Schuldig Kind.
Wat zei ik dan?
Schuldige Meneer.
Ja.
Schuldig Kind.
Schuldig Kind. Goed zo dat je mij hier verbetert. En dat is dus zeker het vervolg. In dat boek is de jongen 15 jaar.
Ja.
En kijkt met zijn alter ego, die veel ouder is, namelijk 59, terug op die tijd.
Was het nodig om de tweede roman te schrijven om het thema en de manier waarop je het thema behandelt in een bredere balans misschien wel te zetten? Want mijn meneer is een succes geweest, zoals je al schrijft, maar heeft ook een heel, heel aardig wat stof doen opwaaien.
Ja.
Vanwege natuurlijk het hele hypergevoelige thema. Ja, mensen die erg veel kritiek op je hadden, bijvoorbeeld.
Nou, eigenlijk viel dat wel mee. Het werd vrij lovend ontvangen. Mensen vonden het ook moedig, dat begreep ik niet zo goed. Bij de tweede roman vond ik het voor mezelf veel moediger, omdat ik veel meer openheid van zaken geef. Daar kreeg ik veel minder reacties. Daar is ook niet zoveel tumult om geweest. Mm-hmm. Maar waren de recensies bijvoorbeeld heel erg goed.
Ja.
Het boek is heel erg goed ontvangen. Daar was ik natuurlijk ontzettend blij mee.
Mm-hmm.
He, want het komt ook nog wel eens voor dat ze zeggen, ja, maar het is maar een kinderboekenschrijver. Dus het boek zal, als hij wat voor volwassenen schrijft, dan zal het wel niks voorstellen. Nou ja, dat is nu in zekere zin gelogenstraft.
Ja, ja, ja. Nou, ik las namelijk in een artikel dat daarom zei ik de kritiek, in ieder geval dat de discussie heeft losgemaakt. Ik las in een artikel dat mensen ook het hebben gelezen alsof je het goed praat.
Nou, die mensen zijn er wel geweest. En er zijn ook mensen geweest die hebben gezegd, nou had je eens een keer de kans om pedofilie een beetje naar de voorgrond te tillen, een beetje positief te behandelen. En heb je dat niet gedaan. Dus van beide kampen ben ik wel in zekere zin aangevallen, maar op een zeer milde manier.
Okay.
Er zijn wel wat dingen gebeurd door excessen, rare mensen, die zijn er natuurlijk. Hè? Mensen die je achtervolgen of die je op internet achterna gaan. Maar dat zijn toch in zekere zin wel uitzonderingen. Overigens, in twee van die gevallen komen ook in Schuldig Kind voor.
Ja,
die worden daarin wel beschreven.
Ik vind het een heel boeiend thema. En zeker door de manier waarop je erover praat. Dat is veel te groot om nu in dit programma bij ons verder uit te diepen. Zouden we misschien eens een andere keer moeten doen. Maar voor de luisteraar die hier nu ongetwijfeld naar aanleiding van het gesprek ook allerlei ideeën of gedachten of meningen over heeft, die kan gewoon die twee romans lezen en daarin jouw verhaal en...
Het is geen autobiografie. Het is een verhaal gebaseerd op mijn ervaringen. Maar het is niet zo dat ik een lans spreek voor pedofilie,
nee, nee.
Laat staan voor pedoseksualiteit. Ik ben, en dat wil ik hier benadrukken, ik ben tegen seksueel contact tussen volwassenen en kinderen, omdat je niet weet hoe dat uitpakt.
Nee.
En als je dat niet weet en ook niet kunt inschatten, moet je daar niet aan beginnen. Dus dat is het basisprincipe. Maar voor de rest vind ik wel dat je kunt nuanceren en dat het niet goed is, ook niet voor kinderen die het overkomt, dat je hysterisch gaat doen op het moment dat je uitvindt dat jouw kind bijvoorbeeld is lastiggevallen door een pedo.
Ja.
Door pedoseksueel zelfs.
Ja. Helder, helder, helder. Ik heb goed nieuws dat we die muziek van Zwarte Sneeuw hebben gevonden.
Oké. Okay.
Muziek van Klaas ten Holt, de muziek die jij hebt meegenomen, omdat je zegt, er zijn zoveel series, televisieprogramma's die je dan vaak ziet. Daar hoor je de muziek, is die serie afgelopen en dan hoor je hem nooit meer.
Precies.
En jij vond dit zo mooi.
En dit is een waanzinnig mooi stuk.
Komt-ie. Muziek van Klaas ten Holt, de leader van de serie Zwarte Sneeuw. Metropoolorkest hoorden we hier onder leiding van Dick Bakker. De muziek die jij hebt meegenomen, Ted. Muziek die we zo meteen gaan horen is beroemd. Tenminste, we gaan John Cage horen, 4 minuut 33, maar dat zenden we niet uit. Omdat,
wat zet je dan in plaats ervan uit?
Het stuk 5 van John Cage.
Oh, okay.
Dat zal ik zo inleiden. Maar daarna komt Beethovens 5e symfonie in een bezetting voor klein ensemble. Het moet een stuk zijn dat je kent. Ta-ta-ta-tam.
Daar verheug ik me wel op.
Ja. Ja? Wat verwacht je ervan? Want het is niet met een orkest.
Dat het kleiner klinkt, dat verwacht ik ervan.
Ja.
En Cage. Ik had geloof ik liever gewoon een muziekstuk van hem gehoord. Ik vind het iets te veel een gimmick.
Ja.
Ik neem aan dat dadelijk iemand achter een piano gaat zitten en dan niks doet.
Klopt.
En dat vind ik... Ik snap wat hij ermee bedoelt. Maar ik vond eigenlijk interessanter wat we daar straks hebben beleefd. We hebben allemaal een vel papier gekregen, of velletjes papier,
ja,
met de tekst van de liederen van Schubert.
Ja.
En daar staat onderaan dat je de bladzijde pas mag omdraaien op het moment dat couplet gezongen is.
Ja.
En dan is het interessant om te luisteren in die stilte, in zekere zin, dat iedereen op dat moment zijn blaadje papier omslaat.
Ja.
Dat vind ik een zinnige stilte in zekere zin, dan een stilte die je als het ware oproept door te zeggen, en nu stil zijn, dan gaan we er naar zitten luisteren.
Ja, vind je geforceerd?
Ja, ik vind het als gimmick leuk.
Ja.
Maar ik geloof dat het als uitvoering in zo'n zaal... Weet je wat ik heel belangrijk vind? De mooiste stilte die ik ooit heb gehoord was toen ik op de Dam stond op 4 mei bij de dodenherdenking.
Mm.
Dan, als je echt stilte wilt horen, moet je daar gaan staan en luisteren naar de duiven die fladderen. Dat is stilte. En dat is echte stilte. Mensen die niks zeggen en alleen de duiven hoor je fladderen door de lucht. Dat is waanzinnig mooie stilte.
Ja, dat is, ik heb het ook dit jaar weer meegemaakt op de Dam. En dat is een indringende stilte die een hele grote betekenis heeft. Maar begrijp je waarom dat stuk van Cage zo'n betekenis in de muziekgeschiedenis heeft? Ik bedoel,
ja.
Het is natuurlijk een geweldige vondst. Wellicht ook, ik snap ook dat jij het opvat als een gimmick. Je kunt het maar één keer doen. Er kan maar één componist zijn die dit stuk ooit schrijft. Want als ik nu aankom met...
Maar je moet het ook volgens mij maar één keer uitvoeren.
Ja, ja. Ja, oké. Nou goed, wij gaan...
Niet iedereen weet het nu al. Iedereen weet dat we 4,5 minuut naar stilte gaan staan.
Ja, maar wat is stilte? Dat is de grote... Het thema gaat over de waarheid. Wat is stilte? Je kunt je mond houden, maar betekent dat dan dat er stilte is?
Maar dat vind ik wel. Dat vind ik wel. De enige waarheid is de stilte. Zodra je je mond open doet, komt er een leugen uit. Althans, een interpretatie, zegt Nietzsche. Maar in wezen is het al een leugen in zekere zin. Omdat je de waarheid altijd naar je eigen hand toe zet. Behalve bijvoorbeeld als je je naam moet zeggen. Dan spreek je de waarheid. Maar is het wel de waarheid? Heet jij wel echt Christiaan? Als je jezelf een naam had gegeven, had je dan Christiaan geheten?
Ja, dat zou ik niet weten natuurlijk.
Nee, nou ja.
Maar in die zin moet dus dan toch... Ja, ik probeer je natuurlijk ook daar.
Nee,
moet
maar,
die Cage een perfect
zin,
stuk voor je zijn.
In die zin vind ik dit stuk wel goed gekozen. Omdat inderdaad de stilte niets anders kan zijn dan de waarheid. Volgens mij kan de stilte geen leugen zijn. Behalve misschien het feit dat die wordt geforceerd. Hè, dan zou het toch een leugen kunnen zijn. Of niet de waarheid. Maar zover kan ik op dit moment niet doordenken. Omdat het zo rumoerig is hier.
Kijk aan. Volgens mij heeft dit festival met zijn openingsconcert de kern al wel te pakken. Als jij dit soort dingen zegt.
Het is in ieder geval heel verscheiden van aard.
Leuk, leuk. De mensen gaan weer zitten, Ted. Ik nodig je uit om ook weer naar je plek te gaan. En,
zal ik zo dadelijk doen. Als iedereen is gaan zitten, ga ik ook.
Zeker. Straks na het concert, als het niet te veel uitloopt en jouw trein in het gedrang komt, of in ieder geval dat je hem kan halen, spreken we nog weer even verder. Voor nu bedankt ook voor je voordracht van het gedicht.